Goedemorgen allemaal. We gaan beginnen met de voorzang. En als eerste lied is Johannes de Heer 666. Oftewel 666, maar dan anders. Laat mij nu blijven groeien en bloeien. 666. Het volgende lied is 654. Verblijd u in Jezus uw Heer. 654. Ons laatste lied van de voorganger 758. 758. Prijs God en zingt zijn lof. We hebben een dankgestof. 758. Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom. Jammer dat er heel veel lege stoelen zijn. Het is niet anders. En de bijzonder welkom Jacco Ronnaar. Wij wensen je God zegen en zijn genade bij het brengen van zijn woord. Ook Louis, dankjewel dat je ons wilt begeleiden met de zang. Zonder gaan staan, de hoop voor te gaan onder broeder Bert van Twillet. Ook daar bent u weer allemaal hartelijk welkom. En dan hebben we ook de boekentafel. Ik zou zeggen, maak er gebruik van. Volgende week zondag, eerste Pinksterdag, ten hoop voor te gaan onder broeder Gijsbert Thomassen. Ook daarvoor bent u uitgenodigd. Voorbeden willen we doen voor het volk Israël, de gegijzelden en de families, de vervolgde christenen en diegenen die op het zendingsveld werkzaam zijn. Ook dat is belangrijk, dat we het niet gaan vergeten. En voor Amir Safati en Jack Brunt, die deze dagen spreken dat het alles in rust en vrede mag geschieden. Ook willen we voorbeden doen voor Ria Methorst. Die heeft gisteren de uitslag gekregen dat ze een tumor in haar borst heeft. Die maken heftige momenten mee. Ook Joop op afstand zit. Ik wil ook daarvoor bidden. Voordat ik de dienst overdraag aan de broeder Jacob, wil ik u nog een tekst meegeven. Dat is Johannes 14, vers 2b en 3. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereikt heb, kom ik weder en u zal u tot mij nemen, omdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Wat een uitzicht zou ik zeggen. We gaan zingen, Johannes hier 91, de eerste twee versen voor de begroeting en de laatste twee na de begroeting. En indien mogelijk doen we dat staande. En dan wens ik u wel een gezegende dienst. 91, 1, 2 voor en 2, 3 en 4 na de begroeting.
Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil jullie allemaal groeten met de woorden uit Hebreeën 13, vers 20 en 21. Daar staat: de God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u, ook jullie hier, toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in u werken wat in zijn ogen welbehagelijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, hemelvaart, hij is verheerlijkt, in alle eeuwigheid. Amen. Goed, wil ik de dienst opdragen in het gebed. Heere God, trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we met vrijmoedigheid tot u mogen naderen. En Heer, wat is het een wonder dat we ook hier weer mogen samen zijn, Heere, in uw naam, o Heere Jezus Christus. En dat nog steeds in alle vrijheid. Heere, wij willen u daar de eer en de glorie voor brengen die u toekomt. En Vader, ik wil bidden dat u met uw geest ook deze morgen onze ogen opent voor wie u bent. Dat we ontzag zullen hebben voor u, de levende God. En dat u ook deze morgen ons alle hart zal werken door uw geest. Vader, waar zouden we zijn zonder de Heilige Geest? En daarom bid ik, Heer, vervul ons alle. Opdat wij de Zoon, de Heer Jezus, mogen zien schitteren en hem mogen verheerlijken. Dat hij daar gezeten is op de troon, met hemelvaart. Heer, dank u wel voor uw liefde en dank u wel voor uw genade. En dat ook vandaag uw boodschap nog mag klinken. Dat het genadetijd is. En dat u niet wil dat één iemand verloren gaat. Maar dat allen tot erkenning van de waarheid moeten komen. En Vader, dank u wel dat wij in het gebed tot u mogen naderen. Om te bidden voor uw volk Israël. Heer, dat we ook hen aan uw genadetroon mogen opdragen. En die bijzonder zij die nog vastzitten in Gaza. Die gegijzeld zijn. En Heer, wel ook voor hen willen wij in het bijzonder bidden. Dat u ze thuis zult brengen. Voor degenen die nog in leven zijn. Maar Vader, ik wil ook bidden dat u ze bekrachtigt, Heer. Dat u ze nabij bent, dat u ze behoedt en bewaart. Maar bovenal. Dat ze ook in hun nood tot u zullen roepen en u mogen leren kennen. Liefdevolle trouwe God en Vader, we bidden ook voor hen, voor hun naasten, voor de familieleden. Ja, voor het ganse volk Israël. Waarvan u beloofd heeft dat er een dag zal komen, dat overblijfsel straks. Alle u zullen kennen. Maar tot die tijd is er ook nog steeds vandaag genadetijd voor hen. Opdat ook zij hun knie zullen buigen voor u. Vader, we bidden zo voor uw volk, we bidden voor Israël. Waar zoveel vijanden rondom hen zijn. Maar u heeft het ook van gezegd, dat dit alles moet geschieden. Maar dat neemt niet weg, Heer, dat ook wij moeten volharden ook in de gebeden voor elkaar, maar ook voor Israël. Heer, zo willen we ook bidden, Vader, wereldwijd, dat ook de vervolgde christenen die zo wat enorm toeneemt wereldwijd, Vader. En ook wij weten niet hoe lang het nog duurt, ook in ons land. Maar Vader, we mogen voor hen bidden. En ik wil u bidden, Vader, dat u ze bekrachtigt ook door de Heilige Geest. Door lijden heen tot verheerlijking. Maar dat kan alleen als u zelf met uw geest in hun harten. Jij hun bekrachtigt, Heere. Opdat zij door lijden heen op Jezus ook mogen zien. Vader, we bidden zo voor de vervolgde kerk. Overal, Vader, waar zij vervolgd worden. Dat u onze broeders en zusters daar ook genadig bent. Nabij bent, maar help ook ons om daarvoor te volharden ook in de gebeden. Heer, ik zo wil ik u danken dat ook wij, ook de zendingswerk in die landen, maar ook wereldwijd, waar ze ook mogen werken, Vader. Ook in ons land, maar ook in buitenland, waar dan ook, Vader, dat we ze alle aan u op mogen dragen. Omdat u ze bekrachtigt, Vader, in de innerlijke mens, door de Heilige Geest, om van u te mogen getuigen van die opstandingskracht van Jezus Christus, waarvan Paulus zegt, dat hij nu reeds aan ons is die geloven. Heer, dank u wel daarvoor, Vader, voor wie u bent. Heer, ze willen we ook bidden, Vader, voor de zieken. In het algemeen, in de gemeente, ook hier. Heer, we willen zo de zieken aan u opdragen, aan uw genadetroon. Wilt u ook hen versterken, ook in hun lichamen. Maar misschien ook wel psychisch, Vader, als mensen ziek kunnen zijn. Ook daar willen we voor bidden en ook hen aan uw genadetroon opdragen. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En in het bijzonder willen we bidden, Vader, voor Ria Methorst, die te horen heeft gekregen dat ze een tumor heeft in haar borst. En Vader, ja ook dan, kom het erop aan, God, als we zo de moeites van het leven en de pijn en deze klap die ze heeft gekregen. Ik wil bidden, Heer, dat u in bijzonder haar nabij bent. Dat u haar bekrachtigt door de Heilige Geest. In de innerlijke mens. En Heer, we willen gewoon bidden, Vader. Heer, dat u ook, u kan ook wonderen doen, Heer. Dat u haar, de dokter ook zult zegenen. Maar dat ze ook misschien genezen kan worden. Ik weet niet hoe ernstig het verder ook is. Maar Heer, u kan doen. Boven bidden en denken. Want u bent groot en u bent zeer te prijzen. Maar we bidden in het bijzonder voor haar. Maar ook voor haar man. Heren, wat ik begreep, die ook in het tehuis is, zegen ook hem. En zegen deze mensen, Vader, dat ze bovenal uw tegenwoordigheid ook mogen ervaren. Want u bent niet ver weg, maar u bent dichtbij. En u wil ook hen versterken, Vader. En dat ze ook door dit lijden heen op uw Heer Jezus mogen blijven zien. Heer, we willen zo ook bidden voor Amir, Safati, maar ook Zach Brunt, wat ook al gezegd is, heren. Dat ze ook vandaag hopen te spreken. Maar ook hebben gezien, ook in de afgelopen tijd, dat ook ze aangevallen worden, Vader. Ook door de vijand, maar Vader, willen we ook voor hen bidden. Want u roept ons ook op om ook voor de vijand te bidden. Dat ook zij Jezus mogen zien. En Heer, hun knie zullen buigen voor het Lam van God. Opdat ook zij niet verloren zullen gaan. Maar wees in bijzonder met deze sprekers, Heer, bekrachtig hen door uw geest. Dat ook vandaag, dat ze mogen spreken met volle vrijmoedigheid. En Heer, maar wilt u ook daar de mensen ook behoeden en bewaren en beschermen, Vader, tegen elk werk uit het rijk der duisternis. Heer, zullen we gewoon deze hele samenkomst aan u opdragen. En overal vanmorgen waar uw woord open mag gaan. Dat ook daar uw zegen zal zijn. Heer, ga zo de rijen door en spreek tot een ieder van ons. Jong of oud. In Jezus' naam. Amen. Goed, dan willen we met elkaar nog een lied gaan zingen. Dat is Johannes de Heer 231. En ik heb de liederen een beetje natuurlijk uitgezocht met hemelvaart. 231. En er staat ook in couplet 2... O loof nu uw heiland en Heer, die ons voor is gegaan tot Gods troon. De troon is tot een eeuwigheid bezet door de Heer Jezus, door de mensenzoon. De Heer Jezus Christus is ook het woord troon, vinden we terug steeds in de liederen, wat alles te maken heeft met hemelvaart. Dus laten we met elkaar zingen, 231 uit Johannes de Heer. Goed, dan willen we met elkaar de Bijbel openen. In het Nieuwe Testament wil ik met jullie gaan lezen in Hebreeën hoofdstuk 1. Ik wil met jullie gaan lezen Hebreeën 1, vers 1 tot en met vers 14. Hebreeën 1, vers 1. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: u bent mijn zoon? Heden heb ik u verwekt en verder, ik zal voor hem tot een vader zijn. En hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij: en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar: die zijn engelen, maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de zoon zegt hij: uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Tot zover. Hebreeën hoofdstuk 1. Voornamelijk wordt hier aan de Joden geschreven. Als je de hele Hebreeënbrief leest, en de Joden waren natuurlijk gewend, de oud-testamentische wetten die zij hadden meegekregen, maar ook alle ceremoniële wetten die erbij kwamen kijken. En als ze dan Joden ook tot geloof waren gekomen, ook in die tijd, was er ook reeds vervolging. Ook meerdere keren lees je dat, ook in de Handelingen, dat er vervolging was, juist vanuit de religieuze kant. En ik denk dat er heel veel parallellen zijn, ook vandaag de dag. Als we Christus gaan volgen, is mijn ervaring geweest, dat ik niet vervolgd word vanuit de wereld, om het zo maar te zeggen. Natuurlijk kan dat ook. Dat gebeurt ook vandaag de dag als we om ons heen kijken. Maar vooral ook vanuit de religie. Vanuit de religieuze hoek van mensen die misschien wel opgevoed zijn met de Bijbel, maar uiteindelijk niet wederom geboren zijn. Maar dat mogen we, eenvoudig is het ook ons verteld, ook door de apostel Paulus. Als wij Christus na willen volgen, dan zullen we uiteindelijk vervolgd worden. Op welke wijze dan ook. Als wij een godvruchtig leven willen leven, dan zullen ook wij vervolgd worden, zegt Paulus. En ook de Heer Jezus heeft daarover gesproken. Dus soms moeten we ook nuchter zijn als we dingen meemaken in ons leven. Wat we misschien niet altijd begrijpen, dat we niet te worstelen hebben tegen vlees en bloed. Maar tegen de duivelse machten in de lucht om ons heen. Die ook mensen aanzetten om ook ons aan te vallen. Maar in die tijd was het ook zo dat juist door de angst ook sommigen... Dat was het gevaar, laat ik het zo zeggen. Het gevaar was daar om terug te keren naar de ceremoniële wetten. Om terug te keren naar het oude. Terwijl Christus was gekomen. Christus was geopenbaard. En ook de Hebreeën schrijven, de hele Hebreeënbrief, gaat voortdurend Christus centraal zetten. De Zoon moet verhoogd worden. De Zoon moet verheerlijkt worden. En hoewel het Oude Testament goed is, hoewel de wetten van God goed zijn, is daar iets zoveel hoger, zoveel heerlijkers gekomen, door Jezus Christus zelf. Als de persoon die ons God heeft geopenbaard. Christus, waar het om moet draaien. En hoeveel we ook kunnen leren uit het Oude Testament. Ik heb hier zelf ook regelmatig over gesproken uit het Oude Testament, Leviticus. uiteindelijk hoeven wij al die ceremoniële wetten niet meer te houden. En sommigen denken, we zijn niet meer onder de wet. We hebben nu Christus. En die slaan door in losbandigheid. Want ja, Christus heeft toch alles volbracht. Dan hebben we het niet begrepen. Als we de Heer Jezus mogen kennen en hem mogen volgen, wordt dat zichtbaar in ons leven. In de praktijk van ons leven moet zichtbaar worden dat het gaat om Christus Jezus. En ik hoop ook dat het uw verlang is vanmorgen. Dat wij vandaag met Hebreeën schrijven mogen zeggen in Hebreeën 2. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En zo begint de Hebreeën schrijver vers 1. We gaan er rustig doorheen. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen, tot Israël. En daar worden de Israëlieten mee bedoeld. Gesproken had door de profeten. Dus God heeft op vele wijzen, op vele verschillende wijzen, heeft hij gesproken door de profeten tot de vaderen. En heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dus in het Oude Testament, de profeten die door God waren aangesteld, spraken over God. En spraken over de Zoon die zou gaan komen. Maar nu mogen wij weten, God zelf heeft gesproken door de Zoon. En de Zoon is God zelf ook. Zij spraken erover, maar Jezus is God zelf. Is zoveel rijker. En de Hebreeër schrijver gaat hier uitleggen. Jongens, de profeet, hoe hoog die jullie die ook hebben staan. Er is iets veel hogers. Christus, de verlosser, de zaligmaker, die is gekomen naar deze aarde en heeft zijn leven volledig afgelegd. Is gehoorzaam geworden tot in de dood. En hij is opgestaan uit de dood. En hij is uiteindelijk ten hemel gevaren. En de Heilige Geest is uitgestort. En het is Pinksteren geweest. En daaruit mogen wij leven en mogen wij in delen. Want Pinksteren is namelijk nooit opgehouden. Pinksteren is niet opgehouden. Er staat nergens in de schrift. Vandaag is het nog steeds mogelijk. Als ieder die zijn knieën buigt, zijn zonde beleidt, zijn vertrouwen gaat stellen, niet op zijn goede werken, niet op zijn religie, niet op zijn kerkgang, maar zijn vertrouwen stelt op Jezus en Jezus alleen, die mag weten, vergeven te worden. Wedergeboren te gaan worden. Dat is het werk wat God wil doen. Dat kunnen wij zelf niet. Maar hij roept ons op om ons om te keren, te bekeren. Want het oordeel komt. Als je nog niet de Heer Jezus kent, roept ook God vandaag tot jou. Bekeer en geef je leven aan de Heer Jezus. Dan hebben we de belofte. Als we ons leven geven aan hem. En ons oude leven begraven. Dan zegt Handelingen 2 duidelijk, zegt Petrus. Dat we dan de belofte hebben dat we de Heilige Geest zullen ontvangen. Hoe kan ik vandaag de dag, in deze tijd waarin wij leven, en alles wat op ons afkomt. Misschien kent u dat ook wel. Hoe moet het met onze kinderen of onze kleinkinderen in de toekomst? Dat allemaal op je af kan komen, alles wat er gebeurt. Hoe moeten wij het volhouden zonder de Heilige Geest? Broeders, zusters, we hebben één ding nodig. Dus dat de Heilige Geest die ons de Zoon openbaart. Christus Jezus. En daar is waar de Hebreeër hiervan schrijft. Hij heeft op vele manieren gesproken al in het Oude Testament. Wonderen gedaan. Neem bijvoorbeeld de brandende braambos bij Mozes. God sprak daar. Wonderlijk, op wonderlijke wijze, op vele wijze. Maar hij heeft nu gesproken door de Zoon. En weet u, Jezus heeft ons iets geopenbaard. Wat geen enkele profeet heeft kunnen openbaren. Dat is God zelf. Dus nog een keer, Jezus heeft ons iets, en dat iets is heel groot, geopenbaard. Dat geen enkele andere profeet uit het Oude Testament kon. Of in de overgangsfase. Johannes. Als een van de grootste profeten. En dan staat er zo prachtig. Dan gaat hij de Zoon verhogen. Om uit te leggen dat het zoveel belangrijker is dan welke profeet dan ook. In vers 2. Die Zoon. Die nu tot ons heeft gesproken. Die heeft hij. Erfgenaam gemaakt in vers 2. Van alles. Je zou toch zeggen. God was er al van eeuwigheid. Was Jezus er toch al? Lees maar in Spreuken 8, hè, waarin ook staat over Jezus als spelende was voor het aangezicht van de Vader. En dat was de vreugde voor de Vader. Dus Jezus was er al van eeuwigheid. Maar hij was nog nooit mens geworden. Als je daarover nadenkt, 2000 jaar geleden is God mens geworden, naar deze aarde gekomen. En hij heeft de mensenzoon met een hoofdletter. Hij is niet alleen God, maar ook 100% mens, die nu in de hemel is. Sinds 2000 jaar geleden pas is daar een mens op de troon. Daarvoor van eeuwigheid af was er geen mens in de hemel. Dat is pas 2000 jaar geleden gebeurd. Dat kunnen we soms zo snel vergeten. En als ik de schrift bestudeer en over hemelvaart nadenk, is hemelvaart, komt het zo vaak terug dat het gaat over de verheerlijkte Christus waar de apostelen over spraken. Ze spreken in hun handelingen meer over de verheerlijkte Christus dan over de gestorven Christus. Als wij het evangelie brengen, dan gaan we altijd uit, tenminste als ik van mezelf spreek, van dat Christus voor onze zonde stierf, toch? Dat is een geweldig wonder. Maar de apostelen gingen uit van de verheerlijkte. En van daaruit legden zij het evangelie uit. Dus ik hoop ook dat wij daar meer zicht op gaan krijgen, dat we de verheerlijkte Christus mogen zien, die op de troon is. Die is in controle, zou je kunnen zeggen. Hij is in controle. En die zoon, die heeft God erfgenaam gemaakt van alle dingen. Alles is van hem. En daarom wie de zoon heeft, heeft alles. Alles is van hem. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Hij heeft Christus erfgenaam gemaakt van alles door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. God sprak door zijn woord. En het was er. Het woord, weten we, ook uit 1 Johannes. Het woord in Johannes 1 is Jezus Christus is het woord. Dus Jezus zelf heeft ook de scheppende kracht. Door het woord, hoe moeilijk ik misschien het ook kan bevatten. Maar God sprak het woord en het woord is vlees geworden, zegt de schrift. Christus Jezus is het levend geworden woord. Door wie hij de wereld heeft gemaakt. Dus hij is erfgenaam. Hij heeft een scheppende kracht in zich. Want hij heeft door Jezus de wereld gemaakt. Dus zonder Jezus was deze wereld er niet geweest. En dan zo prachtig vers 3. Tenminste, dat vind ik, dat spreekt mij aan. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is. En de afdruk van zijn zelfstandigheid. Allemaal dingen gaat hij opsommen hoe groot de Heer Jezus wel niet is. Ten opzichte van de profeten. Zoveel hoger. Want dit kon niet van de profeten gezegd worden. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is. Je zou het kunnen vergelijken met de zon en de zonnestralen. Waar de zonnestralen zijn, daar is de zon. En waar de zon is, daar zijn de zonnestralen. De zonnestralen, als we daarin gaan staan, worden we warm. Door middel van de zon. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Die heeft hij geopenbaard in de zoon. En hij is de afdruk van zijn zelfstandigheid. Ik moet dan altijd denken aan dat voorbeeld. Misschien heb ik het hier wel eens gezegd. De bergen, zeg maar. Ik hou altijd, als we op vakantie gaan, graag ga ik altijd naar een land waar bergen zijn. Als er heuvels zijn, dat vind ik nog wel ergens leuk. Maar bergen, dat vind ik majestueuzer. Dat geeft iets van de grootheid van God weer. Indrukwekkend. De bergen, waar we ook van mogen genieten van Gods schepping. Maar in die schepping, in die bergen, zien we Gods grootheid. En ik ben opgevoed met insecten en vlinders en bloemen en planten thuis. Dus wij weten tussen haakjes redelijk wat van de natuur. Voor zover we dat mee hebben gekregen vanuit huis. En van vogels, planten, schitterend wat we daarin zien in de natuur. Van Gods schoonheid. Maar uiteindelijk Gods liefde kan ik niet vinden in de bergen. Die kan ik ook niet vinden in vogels of de natuur. Die kunnen we vinden in de persoon. De Heer Jezus. Zijn liefde is geopenbaard. Hij moest mens worden om zijn liefde aan ons te openbaren. En zijn liefde was zo groot dat hij zelfs tot in de dood is gegaan. Om voor u en voor mijn zonde te sterven. Aan het kruis van Golgotha. Hij is de afstraling, is een afdruk. Zoals je een afdruk van een koning op een munt kan hebben. He? Op een, vroeger hadden we de gulden, had je ook altijd de afdruk van de koningin erop staan. Zo is hij de afdruk van zijn zelfstandigheid. Hij is zo geweldig groot. Die alle dingen draagt. Dus het gaat allemaal nog steeds over de Heer Jezus. Die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Dus met andere woorden zou God zijn woord als het ware terugtrekken. Dan zou heel het omdiversum, alle planeten, de sterren, de aarde, alles een plumpunning in elkaar vallen. Hij is dus ook de onderhouder van de schepping. Hij is de onderhouder van u en van mij. Hij die dus alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Heeft nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht. Ook weer zo prachtig. Hij is ook de verlosser waar de Hebreeën over schrijft. Hij die zichzelf heeft overgegeven. Die de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand heeft gebracht. Door aan het kruishout van Golgotha te sterven. En we weten allemaal met hemelvaart is hij de hemel binnengegaan met zijn eigen bloed. Hij is daar binnengegaan in het hemelsheiligdom. Waar uiteindelijk één keer per jaar dat de hoge priester, het beeld van de hoge priester in het Oude Testament. Dat we één keer per jaar dat de hoge priester het heilige der heiligen mocht binnengaan. Dat is eigenlijk een beeld van hemelvaart. Daar is het volkomen voldaan, volbracht. Christus is toen binnengegaan in de hemel. En dan zegt hij iets zo prachtig. Want hij is gestorven aan het kruis. Dat is zeer belangrijk. Maar hemelvaart is eigenlijk En u mag er anders over denken, maar ik denk, mijn ogen zijn er ook meer voor open gegaan. Dat hemelvaart een belangrijk feest is. Een belangrijke gebeurtenis is. Want als het geen hemelvaart was geweest, dan was het nooit Pinksteren geworden. Als Christus niet binnen was gegaan in de hemel en de troon had bestegen. Want wat staat er nog meer hier? Er staat in vers 3 het laatste zin. Die zich gezet heeft aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Dat is hemelvaart. Christus heeft zich daar gezet. En het is, voor mij was het zo'n eye-opener al een aantal jaren geleden dat ik daar voor het eerst mee in aanraking kwam. Dat ik erover na ging denken dat inderdaad 2000 jaar geleden voor het eerst daar een mens is gezet op de troon. Wij gaan straks een mens ontmoeten. Hij is God, maar hij is ook 100% mens. En daarom is het ook van belang dat we dat helder hebben, dat we daar iets van mogen gaan zien. Hij heeft zich daar gezet. Hij heeft de troon bestegen. Dat is zo prachtig. In de hoogste hemelen. Dus hij is, in het kort, dat las ik ergens, dat vond ik wel mooi, met al deze woorden waar het hier gaat over de Heer Jezus, zou je kunnen zeggen, Christus is de erfgenaam. Christus is de schepper. Christus is de openbaarde, de afstraling van zijn heerlijkheid. Christus is de onderhouder, want hij draagt alle dingen door zijn kracht. Christus is de verlosser. Hij stierf voor ons aan het kruis. En Christus is de heerser, want hij heeft zich gezet in de hoogste hemelen. En die hoogste hemelen duidt dan weer op, hij is de oppermachtige. Hoger is er niet. Wie hem heeft, heeft rust. Christus is werkelijk de allerhoogste. Die zit daar aan de rechterhand van de Vader. En die kan precies met ons meevoelen, wat wij meemaken hier op aarde. Hij is juist die weg gegaan om met ons mee te leiden, mee te voelen. Dat is zo geweldig mooi. Hij is zoveel meer geworden, vers 4. En dat heeft dus alles te maken met alles wat we hiervoor hebben gelezen, wat ik net opgenoemd heb. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen. Dus hij gaat eerst vertellen dat uiteindelijk de Heer Jezus veel groter is dan de profeten. Waar dus juist zij die vanuit de oud-testamentische wetten en rituelen kwamen die tot geloof zijn gekomen, zo snel konden terugneigen naar weer die oud-testamentische wetten. Nee, hij gaat Christus hun openbaren. En hij gaat hen ook verkondigen dat Jezus niet alleen meer is dan de profeten, maar ook veel meer is dan de engelen. Want de engelen hebben de Joden namelijk heel hoog staan. Want je leest bijvoorbeeld in Galaten 3, vers 19, maar ook in Handelingen 7, vers 53. Ik zal het even voorlezen. Galaten 3, vers 19, daar staat, waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen, totdat het nageslacht zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. En zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. De engelen waren dus gebruikt om de wet, die waren daar, hadden daar een onderdeel in, dat zei uiteindelijk. Zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt, dus de engelen werden gebruikt om de wet te geven. En er staan meerdere teksten in de Bijbel, als je dat gaat onderzoeken, dus ook in Handelingen 7 lees je dat, dat uiteindelijk de engelen werden gebruikt, en ook op vele wijzen in het Oude Testament lezen we dat God zichzelf openbaarde, ook vaak door middel van een engel, dat daarom ook de Joden ontzettende hoog hadden zij engelen staan, zoveel hoger dan de nietige mensen. En de Hebreeën schrijven gaat het nu over de mens Jezus hebben, en gaat uiteenzetten dat de mens Christus, Jezus, zoveel hoger is dan de engelen. Zoveel meer is dan de engelen. En dat is wat hij hier ons gaat vertellen in vers 4. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. En denk maar aan Johannes bijvoorbeeld, in Openbaring 20, of 22, daar lees je bijvoorbeeld ook, ik las het vanmorgen nog even, had het opgezocht. Daar zie je ook dat Johannes een engel ontmoet. En wat doet Johannes? Er staat er, in Openbaring 22 vers 8, en ik Johannes ben het die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden. Voor de voeten van de engel, die mij deze dingen liet zien. En hij, de engel, zeide tegen mij, pas op dat u dat niet doet, want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders. De profeten en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen, aanbid God. Dus ook Johannes wou die engel aanbidden. En ik denk wel eens als hij die engel daar zag van de heerlijkheid, die grootheid van God, door middel van een engel. en daarvoor al wil buigen, hoeveel te meer als wij dadelijk Jezus gaan zien. Als wij Christus gaan zien. En nou wil hij dat wij in het geloof Jezus zien vandaag de dag. Johannes 4 zegt: Jezus, God zoekt zulke aanbidders die hem aanbidden in geest en in waarheid. We hebben gezongen: O, denk aan het huis bij de Heer. We worden opgeroepen in Colossenzen 3, bedenk dan de dingen die van boven zijn. Hoe van belang is dat, dat wij de dingen bedenken, daar waar Christus is. En dat we hem aanbidden, nu al reeds hier op aarde. Ook al zien wij het niet met het natuurlijke oog, maar mogen we hem zien met ons geestesoog. De Heer Jezus, Christus, onze verlosser, die zoveel meer is geworden dan de engelen. Want zij moest onderwezen worden, omdat ze ook, waarschijnlijk dus ook, heel veel eer gaven van engelen. Omdat ze die hoog hadden staan. Nou, en hoe is het in ons leven? Hoeveel eer geven wij aan dingen misschien in ons leven? En hoeveel eer geven wij hem? Het gaat om hem, de Zoon. Tot in aller eeuwigheid. Hoe snel kunnen we dat vergeten? Door de dagelijkse dingen. Door de dagelijkse sleur misschien van ons leven. Dat we elkaar mogen oproepen. Het gaat om één iemand. Dat we van die sferen, die hemelsferen, vervuld mogen worden. Om een bruikbaar vat te zijn. In dit koninkrijk, in zijn koninkrijk. Want het koninkrijk van God is reeds binnen in u. En God verlangt dat er anderen ook tot dat koninkrijk gaan behoren. Die overgeplaatst worden van de duisternis in het koninkrijk van het licht van de Zoon van zijn liefde, zegt Paulus. In Colossense 1. Dus Jezus is meer dan de profeet en is veel meer ook dan de engelen. Want tegen wie, vers 5, van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn Zoon. Er is geen engel geweest waar God dit tegen heeft gezegd. U bent mijn Zoon, heden heb ik u verwekt in de maagd Maria, dat weten we. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn. En hij zal voor mij tot een zoon zijn. Tegen een enkele engel heeft God dat gezegd. Maar hij heeft het wel tegen de Zoon gezegd. Christus Jezus is daarom ook zoveel meer dan de engelen. En ook daar in Colossense lees je bijvoorbeeld, dat daar ook binnendrong in de gemeente van Colosse, dat daar binnendrong dat engelenverering, bepaalde mystiekheid. En dat was uiteindelijk niet goed en dat gaat Paulus ook onderwijzen in Colossense. In Colossense hoofdstuk 2 kun je dat lezen. Maar ook hier de Hebreeën schrijver is er absoluut, gaat hij uit van die zekerheid dat de Zoon zoveel meer is dan de engelen. En vers 6, en wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. Nou, en hier in de grondtekst gaat het hier over zijn tweede komst, die nog moet komen, op de Olijfberg, dat hij daar gaat komen als de eerstgeborene. En waarom eerstgeborene? Al diegenen die nou tot geloof zijn gekomen, wij zijn niet de eerstgeborene, dat is hij. Maar daarna zijn er velen tot geloof gekomen, die zullen straks met hem terugkeren naar deze aarde. En met hem zullen zij gaan regeren, als ze althans overwinnen. En het vasthouden aan het woord van God. Dat is de Bijbel heel helder over. Wij moeten wel ons vasthouden aan de beloftes van God. En overwinnen. Daar zal ik straks nog even iets van laten zien. En hij roept dan op dat alle engelen ook hem aanbidden. Nou, ik heb al geciteerd in Johannes 4. Dat God zoekt zulke aanbidders die hem aanbidden. In geest en waarheid. Dus alle wezens worden opgeroepen om hem te aanbidden. Vers 7 van de engelen zegt hij weliswaar. Die zijn engelen maakt tot geesten. In de grondtaal staat winden. En zijn dienaren tot een vuurvlam. Met andere woorden, dienaren, engelen zijn dienaren. Daar worden ook de engelen weer mee bedoeld. En engelen manifesteren zich door middel van winden en door middel van vuur. Denk maar aan de Sinaï, er was ook vuur toen de wet werd gegeven. Dus hier zegt de Hebreeën schrijver, de engelen zijn gedienstige geesten. In tegenstelling tot hij die troont in vers 8. Want hij zegt maar tegen de Zoon, zegt hij. Hij is geen gedienstige geest. Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is de scepter van het recht. Moet je goed lezen wat er staat. Maar tegen de Zoon zegt God, hij. Uw troon, o God. Als je nog twijfelt of Jezus God is, dan geloof ik niet dat mensen hier die eraan twijfelen. Maar hier staat in Hebreeën dat God zegt tegen de Zoon, uw troon, o God. God noemt de Zoon God. Dat wat hier staat, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. We weten vanuit Jesaja 14, daar staat dat Satan heeft geprobeerd te grijpen naar de troon. En daar staat dat hij wilde aanbeden worden. Hij wilde de macht krijgen. En wat is er gebeurd? Hij is uit de hemel geworpen. Maar hij had maar één doel voor ogen, dat is die troon tot in eeuwigheid te bezetten, om aanbeden te worden. Maar hij is uit de hemel neergeworpen en uiteindelijk hier op aarde heeft hij nu dus zijn troon. Kijk om de wereld om ons heen. Christus heeft Satan overwonnen aan het kruis. Zijn kop is vermorzeld, maar hier op aarde zien we nog wel de werking van zijn staart. Om het zo maar te zeggen. En ook straks zal het volledig, als Jezus terugkomt, daar een einde aan gemaakt worden. Maar tot die tijd mogen wij in het geloof zien dat nu Christus daar als de mensenzoon zit op de troon. Daar waar Satan naar jaagde en hij moest knarsend aan het toezien dat met hemelvaart, want het was nog niet klaar met de kruisdood en het sterven der Jezus aan het kruis van Golgotha, wat wij gedenken, hè, met Pasen. Maar uiteindelijk moest hij ook nog zijn bloed binnenbrengen in de hemel en moest hij daar de troon gaan bezetten, daar waar Satan naar had verlangd. En hij moest knarsend aan het toezien dat Jezus, niet alleen als God, maar ook als mens, daar nu zit aan de rechterhand van de Vader. Christus heeft de troon bezet tot in eeuwigheid. En daarom, als we hem mogen kennen, broeders, zusters, is het zo van belang dat we wederom geboren zijn. Dat we hem mogen kennen voordat wij sterven. Dat we de Heer Jezus mogen kennen. En dan mogen we zeker weten dat die troon nooit meer bezet zal worden door de duivel. Hij is verslagen aan het kruis van Golgotha. En nu zit daar de Heer Jezus op de troon. Hij heeft overwonnen. Maar weet u wat zo van belang is? Als je leest in Hebreeën 2, bij mij is dat de andere bladzij. Daar staat in Hebreeën 2 vers 10. Want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen, andere vertaling zegt zonen, tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Dus wat zien we hier? Dat Jezus heeft de troon bezet en heeft door zijn offer en door zijn volbrachte werk, wat is Gods verlangen, heeft hij om veel zonen tot die heerlijkheid te brengen. Hebreeën 6 zegt dat Jezus de voorloper is. Hij is binnengegaan in het hemelsheiligdom. Daar ligt ons anker vast. In de Heer Jezus Christus. Daar waar Christus is, zegt Hebreeën 6. Hij is de voorloper met als bedoeling dat er velen na hem zouden volgen. Overwinnaars. In de Zoon, niet in eigen kracht. En daarom moeten we opnieuw geboren worden. Overwinnaars mogen we zijn. Jezus is ons voorgegaan. Nou, ik heb vroeger in de scheepsbouw gezeten. En daar had je ook soms zo'n prototype. Dan maakte je één schip. En als het schip nou helemaal perfect was, helemaal naar het zin was. En alles was klaar, dan had je een prototype. En met als bedoeling dat de velen daarna zouden volgen. Dat is natuurlijk maar een voorbeeld. Maar zo is Christus ons voorgegaan. Hij heeft in de woestijn Satan verslagen. Hij heeft voortdurend de wil van de Vader gedaan. En hij heeft nee gezegd tegen Satan. Daar heeft hij een geweldige klap uitgedeeld om Satan als het ware een hak te zetten. Dat hij heeft volkomen de wil van God gedaan. En Satan droop van hem af. Christus heeft aan het kruis volkomen een einde gemaakt aan de zondemacht. Heeft hij een einde uit de zondemacht daar verbroken. Hij heeft het zondeprobleem opgelost aan het kruis. Hij heeft de Satan zijn kop vermorzeld aan het kruis. Het is reeds volkomen volbracht. Maar het was nog niet klaar. Want hij moest ook nog de troon bestijgen. De troon als mensenzoon. En als ik daarover nadenk, dat van eeuwigheid af was daar nooit een mens, vind ik dat heel bijzonder. Dat daar nu een mens is op de troon. En dat hij daar zit. En dan zegt in Hebreeën 2 dat wij nu in het geloof op hem mogen zien. En dat hij ook verlangt dat er vele zonen zullen volgen. En weet u, dat is mogelijk, want in Openbaring 3, daar wil ik ook nog even een tekst uit voorlezen. In Openbaring 3 vers 21, daar staat, wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Moet ik dan overwinnen? Of niet, in ons leven? Hoe is het in ons leven? Wie overwint? Wat zou die daarmee bedoelen? Zal ik geven met mij te zitten op mijn troon? Christus de voorloper. Hij heeft volkomen gedaan, de wil van de Vader. Hij werd bijgestaan door de Heilige Geest. Hij werd bekrachtigd. En dan staat er zoals ook ik overwonnen heb. En mij met mijn Vader op zijn troon gezet heb. Dus wat is Gods bedoeling? Dit is Gods woord. Dat ook wij eens met hem daar op die troon van heerschappij, met hem mogen gaan regeren. Dat is Gods bedoeling. Maar er staat wel heel duidelijk een waarschuwing In al die gemeentes hebben waarschuwingen gekregen van de Heer. Dat ze zich moesten bekeren van hun lauwheid. Dat is gewoon een eerlijke vraag. Hoe is het in ons leven? Staan we nog in vuur en vlam voor de Heer Jezus? Staan wij nog in vuur en vlam voor Hem? En als we dat niet zijn, dan mogen we ons verootmoedigen. Want wij kunnen het zelf ook niet. Dan mogen we ons verootmoedigen en zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Reinig mij als er zonde is in mijn leven. Dat ik die beleid en opruimt. Dat ik die lauwheid wegdoet uit mijn leven, maar dat mijn hart in vuur en vlam mag staan voor Hem. En dat we mogen getuigen. Ik ken dat ook in mijn eigen leven. Dat je soms momenten hebt, dat denk ik van, het lukt niet. Het werkt niet. En dan krijg je soms zelf werkheiligheid. Dan kun je zelf in je best gaan doen. En dat werkt ook niet. Maar we hebben één ding nodig. Dat is vervuld te zijn met de Heilige Geest. En dat we van Hem mogen getuigen. Met vrijmoedigheid. Want dat lees ik in Handelingen. Ze werden vervuld voortdurend apostelen. Met de Heilige Geest en met vrijmoedigheid spraken zij het woord van God. Als ik erover nadenk hoeveel er nog er zijn die in de duisternis zijn. Spreken wij nog vrijmoedig over de Heer Jezus. Ik kan het ook niet uit eigen kracht. Maar ik weet wel, daar is een kracht. Handelingen 1 vers 8 zegt. Wanneer de Heilige Geest over u komt. Zult gij kracht ontvangen. Waarom? Om de zonde te overwinnen. Er zijn ook heel veel christenen vandaag die denken. Ja, Jezus heeft alles volbracht. Het komt allemaal goed. En leven gewoon hun eigen leven door. Dan komt het niet goed. Dat is een ernstige waarschuwing tegen de Laodicea. Zij moesten zich bekeren. Dat geldt ook voor mezelf. Dus ik spreek het ook tegen mezelf. Maar hoe is het in ons leven? Brandt het vuur van Gods geest nog in ons harten? Als wij willen dat onze kinderen de hemel binnengaan, moet ik zelf ook een voorbeeld zijn, toch? Dat vraagt van intimiteit met de Heer Jezus. Wijsheid van God, kracht van God. Alles wat wij nodig hebben om dat nieuwe leven te leven. En als we in de wereld om ons heen kijken, ook in christelijk Nederland, hoeveel zonde en bagger de gemeente wordt binnengelaten. Scholen wordt binnengelaten. Het is ongelooflijk hoe ver we afgedwaald zijn van Gods woord. Maar God zoekt mannen. God zoekt vrouwen. Die zeggen, Heer, wij kunnen het niet. Maar hier zijn we. Beschikbaar. Dat we bidden. Vul ons met uw geest. Dat we bruikbare vaten mogen zijn. En Hij wil u, Hij wil jou gebruiken. Zo makkelijk kun je zeggen, ja, dat doet die broeder wel. Maar Hij wil ons allen gebruiken. Om van Hem te getuigen. Van de Heer Jezus. Ik was pas geleden ook aan het werken bij iemand, bij een vrouw. Van 77 jaar oud. Dan moesten we wat klusjes doen en we mochten daar binnen eten. En we hadden het zo binnen no time over het geloof. Maar ze geloofde, ze deed nergens meer aan. Maar ze geloofde wel dat er iets moest zijn. En ze had angst voor de dood. Als dat dan toch die God is. Ja, en dan troost ze zichzelf met het feit, ik heb nog zo slecht niet geleefd. Dat hoor ik zo vaak. Maar we worden niet gered op grond van al onze goede daden. Ik zeg, mevrouw, mogen we even testen, heel eenvoudig, aan de hand van Gods woord of u goed geleefd hebt. En ik noem 2, 3 dingen op van de wet, waar God tegen ons zegt, gij zult niet stelen, die echt breken, maar alle dingen waarop die er staan. Als je er 1, 2, 3 opnoemt, meestal bij 1 is het al raak, ja, heb ik ook gedaan. Ik zeg altijd, heb ik ook gedaan. Dus ze staan kiet qua zonde. Maar daarvoor moest Christus sterven voor onze zonde aan het kruis van Golgotha. En als u niet uw zonde hebt beleden, als u niet uw vertrouwen hebt uitgesproken, Heer Jezus, ik wil volkomen mijn vertrouwen op u stellen. Niets meer zoeken in jezelf, is volkomen je uitleveren aan de Zoon. Zoek het ook vandaag niet hier, dat jij iets moet kunnen, want wij kunnen het niet. Christus heeft voor ons alles volbracht. Hij is de Zoon die zoveel hoger is dan de profeten. Zoveel hoger is dan de engelen. Die Zoon, die wil met ons gemeenschap. Die wil ons vullen met zijn geest. En we mochten daar eenvoudig getuigen. Even later kwamen we buiten met een schilder. En ik weet helemaal niet hoe het ging, maar dan voel ik soms ook die spanning van ja. Maar goed, dan zeggen soms mensen dingen. Dan kun je hem inkoppen, maar je kunt ook je mond houden. En hij zei er ook weer iets over, ik weet niet precies waar het over ging, maar in elk geval, heel gauw kwamen we over het evangelie. En toen zei ik tegen hem, heb je een Bijbel? Nou, die had hij niet, geen Bijbel in huis. Het woord van God wil met ons spreken. En dan ging het er ook over, dat die man had verteld. Hij zei, ja, dan moet je, hij zegt, als er dan een hel en een hemel is, kun je het niet voorstellen. Hij zegt, ik heb redelijk goed geleefd. Dan kan het toch niet zijn dat ik tot een eeuwigheid bij Poetin in de hel zou moeten zitten, zei hij. Ik zeg, meneer, als u erover nadenkt, ik zeg, als wij de Bijbel pakken. Toen zei ik precies hetzelfde. Ik zeg, mag ik met u een testje doen aan de hand van de Bijbel, of u zo'n goed mens bent. En ik vroeg aan hem, ik zeg, heb je wel eens begeerd met je ogen? Hij zei, ja, wie niet? Ik zei, oké, nou, maar de Bijbel zegt, gij zult niet begeren. Van uw naaste dingen, naaste vrouw. En wie, Jezus zegt het nog veel verder, gaat het, hè, dan de wet. Hij zegt, als je reeds met je hart een andere vrouw begeert, heb je... Met je ogen een andere vrouw begeert, heb je je hart al overspel gepleegd. Terwijl het nog niet eens letterlijk is gebeurd, maar dat zegt Jezus. Over de hartsgesteldheid van ons hart. Om te openbaren hoe rot wij eigenlijk zijn van binnen. Daarom moeten mensen opnieuw geboren worden door de Heilige Geest. Dan komt daar iets nieuws. Dan kan God gaan besnijden dat hart om ons te veranderen naar het beeld van Jezus. En hij zegt, nou, ik zeg, dan sta je schuldig. Ik zeg, de Bijbel noemt dat hoererij. Ze hebben je wel eens gestolen. Hij zegt, ja, denk wel eens bij mijn moeder een snoepje. Hij begon te lachen, ja, dat telt toch niet? Ik zeg, ja, maar stelen is toch stelen? Ik zeg, hoe noem je iemand die steelt? Ja, een dief. Ik zeg, dus je bent een overspeler, een dief? En zo gingen we verder. Ik zeg, God komt daar straks niet bij jou en over Poetin praten. Hij vraagt, hoe is het met jouw ziel? Hoe is het met jouw ziel vandaag? Met al onze zonden moeten we naar Jezus. En als ik in zijn woord geloof, dan zegt de Bijbel, als ik mijn zonde beleid, is het bloed van het lam wat mij schoon wast. En dan heb ik de belofte dat ik wedergeboren word door de Heilige Geest. Ik zelf kan het niet, maar het is Gods kracht die beiden het willen en het werken in mij werkt. Dus als u iets voelt van het verlangen van het werken, het gaat over gelovigen trouwens, het Filippenzen waar Paulus tegen spreekt. Als je het verlangen hebt in je hart, dat werkt God. Beide, het willen en het werken. Dan zeg ik, Heer, bewerk het in mij. Het willen en het werken om van u te getuigen. Geef u de opening, want ik kan het niet. Hij doet het telkens weer, moet ik erkennen. Als ik erom bid, als ik erom vraag, geeft hij openingen. En die man die werd stil. Ik zeg, joh, al jouw goede daden, die doen er straks echt niet toe. Ik heb nog zo goed je best gedaan in je leven, maar je staat schuldig tegenover een heilig God. Ik zeg, maar wat is het wonder? Dan komen we met het evangelie. Het bloed van het lam. Reinigt van alle zonden. En hij is daarna gezet op de troon. Hij is in controle. Die troon is bezet door de Heer Jezus. Maar hij zoekt ook vandaag overwinnaars die met hem gaan zitten op die troon. Maar dat vraagt van ons wel een navolging van Jezus. Als we nou gewoon eerlijk zijn in ons leven. En ik begrijp, heiligmaking is een proces. Dus dat begrijp ik heus wel. Maar als we eerlijk zijn in ons leven. Als ik dan terugkijk in de afgelopen jaar, ben ik nou veranderd naar het beeld van zijn zoon? Hoe vaak horen wij niet, ja, maar mijn karakter. En vaak bijvoorbeeld als je moe bent, ken ik ook. Dat je kort af kan zijn. Al dat soort dingetjes. Is niet te rechtvaardigen. Wij moeten veranderd worden naar het beeld van zijn zoon, de Heer Jezus. Dat doet hij door de Heilige Geest in ons leven. Om ons te veranderen naar hem. Omdat Christus in ons leven werkelijk openbaar komt. Dat wij ook zo mogen zijn. Als kleine afstralingjes van Gods heerlijkheid. Christus, de hoop der heerlijkheid in ons. Dus tegen de zoon zegt hij, uw troon, o God. En dan gaat vers 9 verder, u hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Zou dat dan ook niet in ons leven zo moeten zijn, als we hem navolgen? Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven uw metgezellen. Ik denk dat wij die metgezellen mogen zijn. Hij heeft hem bovenmate verhoogd, de naam gegeven boven alle naam. En hij heeft hem de Heilige Geest gegeven, toen hij gedoopt werd in water. Dat daar de Heilige Geest kwam. Als een gedaante van in een duif. Dat daar die vreugdeolie over spreekt. De vreugde, de vrucht van de geest. En waar Jesaja 61 over spreekt. Vreugdeolie in plaats van rouw. Ook in deze tijd vandaag de dag wil God ons vullen. Met zijn vreugde, met zijn blijdschap. Met de Heer Jezus zelf. Zelfs in moeilijke situaties. Kan het vreugde zijn. Niet in de omstandigheden misschien. Maar wel in hem. In de Heer Jezus. Hij is daarom een naam gegeven boven alle naam. Daarom heeft God hem, omdat hij het volkomen tot in de details alles heeft volbracht. En toen hij daar de troon heeft bestegen, heeft God hem met vreugdeolie overgoten. En daardoor kon Jezus met Pinksteren, 10 dagen later, Pinksteren uitstorten. De Heilige Geest uitstorten, moet ik zeggen. Dat de Heilige Geest nu in ons kan wonen. Om ook ons dat leven te doen leven, wat Christus op aarde heeft geleefd. Ik moet erkennen, ik kan het niet. En dan denken jullie allemaal. Maar dan kunnen we ons heel snel achter verschuilen, het wordt dus nooit iets. Nee, wie overwint? Waar moet ik overwinnen? Over de zonde. Dan moet ik mij voor de troon brengen, als ik er niet van vrij kom, dat we met elkaar aan het licht brengen. Dat we overwinning krijgen. Daar wordt God in verheerlijkt. Want hij kijkt mee wat wij doen, hè. God ziet alles, hè? Dat kunnen we vergeten. Hij is op de troon, hij ziet alle dingen wat wij doen. Christus wil zichzelf openbaren nu in mij, maar hij verlangt dat wij op hem zullen gaan lijken. Vers 10. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Het is alles door middel van de Heer Jezus. Die zullen vergaan. Maar u blijft altijd en ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Hij blijft tot in alle eeuwigheid. En tegen wie van de engelen, nog een keer over de engelen, heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Zo is het eigenlijk het beeld van een soldaat die uiteindelijk zijn voet zet op zijn vijand met het zwaard. Zo is ook David deed bij Goliath. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Hoewel hij de vijand heeft verslagen aan het kruis. Hoewel het nog niet zichtbaar is voor het natuurlijk oog. Mag ik weten, hij heeft hem verslagen. Zit Christus aan de rechterhand, maar eens komt die dag dat hij ook naar deze aarde komt. Gaat zitten op de troon van David. En dat daar duizendjarig vrederijk aanbreekt. Hoe geweldig moet dat zijn? Vrede op aarde. Als ik nu om me heen kijk, dan denk ik, hoe moet het? Maar er is er één die gaat komen, de Heer Jezus. Die elke vijand zal, ja, wie dan niet heeft gebogen voor hem. Dat zal tegelijkertijd de ernst zijn. Zal hij wegdoen voor eeuwig van hem. Daarom is het vandaag nog zo geweldig, genadetijd. Buig je knieën, als je eerlijk bent, ook de jonge lui. Heb je leven aan hem gegeven, aan de Heer Jezus. En dan wordt het zo rijker, zo heerlijker. En dat we ook in het geloof mogen zien dat hij daar zit op de troon. En dat hij zoekt mensen die hem navolgen. En ook straks mogen mede gaan zitten op zijn troon. En als afsluiter zegt hij dan in vers 14. Zijn zij niet allen dienende geesten, die engelen, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die de zaligheid zullen beërven? Met andere woorden, zegt de Hebreeën schrijver, de engelen, die worden uiteindelijk gebruikt om u en mij ook te dienen. Ook al zie ik dat misschien niet altijd. Maar de engelen dienen ons. Dat is wat hier staat. Zij zijn gedienstige geesten. Christus is zoveel meer. Hij wordt namelijk gediend. Maar hij wil ons daarin meedelen. Want hij is een bruid aan het klaarmaken. Hij zit zelf op de troon. En heeft daar volkomen de prijs betaald. Met als doel dat er een bruid klaargemaakt wordt die overwint hier op aarde. Die straks ook naast hem gaat zitten op de troon. Samen regeren. Dat is toch ook in een gezin zo, in een huwelijk zo. Dat je samen als een eenheid, dat je de lijnen mag uitzetten voor het gezin. Natuurlijk met de Heren. Maar het huwelijk is zo'n belangrijk aspect dat God al in Genesis heeft gemaakt. En door bedacht is door de Heere God. Tussen man en tussen vrouw. Dat mag je vandaag daar ook niet meer zeggen. Dat heeft God bedacht. Waarvan de man het beeld van de bruidegom, het beeld van Christus is. En de vrouw het beeld van de bruid. De vrouw het beeld van de gemeente. Van de Heer Jezus, nog man nog vrouw dan gelijkertijd weer. Daar is hij mee bezig. Maar hoe is het in ons leven? Wie overwint, zal ik met mij doen zitten op de troon. En het gaat er niet om dat je het in eigen kracht moet kunnen. Maar als er iets is in ons leven, dan mogen wij dat bij de Heere brengen, ook vandaag. En zeggen, ik verlang er zo naar je, dat dat verandert in mijn leven. Dat ik veranderd word, letterlijk. Dat ik niet 10 jaar dezelfde blijf, maar dat ik veranderd word naar het beeld van zijn zoon. Ter afsluiting, was een voorbeeld van een koningszoon. En die koningszoon, die werd erfgenaam. Die werd koning omdat hij uiteindelijk de erfgenaam was. Wat gebeurde er? Hij besteeg zijn troon. En ging als erfgenaam, als koning daar zitten. Maar toen brak daar een oorlog uit tegen zijn volk. En die koning kwam van zijn troon af. Die ging van de troon af. En uiteindelijk, wat gebeurde er? Hij ging de oorlog in en hij versloeg de vijand. En wat denk je wat er gebeurde toen hij terugkwam? Toen daar die erfgenaam terugkwam, niet alleen als erfgenaam, maar ook als overwinnaar. We kunnen soms misschien wel denken, waarom heeft Jezus niet in één keer alles volbracht? Alles gedaan, God is toch zoveel groter. Waarom moest hij naar deze aarde komen? Waarom moest hij Satan verslaan aan het kruis als mens? Om ons vrij te kopen. En niet alleen als erfgenaam de zoon van God te zijn, die hij al was. Maar tegelijkertijd ook als overwinnaar. Om reeds daar binnen te gaan. En nou verlangt hij dat wij met hem delen in zijn overwinning. Maar dat vraagt van u en mij. Totale overgave. En daarom is het zo heerlijk dat Jezus voor ons daar zit. Aan de rechterhand van de Vader. Op de troon. En is hemelvaart een belangrijk feest. Eigenlijk nog belangrijker dan bijna als Pinkster. Waarom? Omdat uiteindelijk, als het geen hemelvaart was geweest, had het nooit Pinkster kunnen worden. Dus begrijp me niet verkeerd. Pinkster is belangrijk. Maar hemelvaart is zoveel meer geworden ook in mijn leven. Dat ik denk van jongens, het is belangrijk dat we het ook vieren. Hemelvaart te bedenken. Dat Christus de troon heeft bestegen. Waar Satan aan jaagde. Waar Satan verhief zich en werd vernederd. Jezus het tegenovergestelde. Hij vernederde zich tot aan de kruisdood. Maar werd verhoogd. En zit nu daar. Aan de rechterhand van de Vader. En hij verlangt dat wij. Als kleine. Hoe zeg ik dat met eerbied gesproken. Christus is misschien dat het verkeerde woord. Maar dat wij zijn heerlijkheid mogen afstralen. En ook straks met hem mede mogen regeren. Maar als er nou iets is in ons leven. Wat in de weg staat. Laten we dat dan ook vandaag opruimen. Voor zijn genadetroon. Amen. Laten we danken. Heere God, trouwe Vader, ik wil u danken voor uw liefde, ik wil u danken voor uw woord. En dat Jezus zoveel meer is dan de profeten en zoveel meer is dan de engelen. Maar Heer, hoe wonderlijk is het eigenlijk dat wij met Christus mogen delen, met Christus mogen heersen, ook reeds nu al in ons leven door zijn kracht. Vader, ik wil bidden, wilt u ons helpen om de dingen te verstaan, wilt u de naprediker zijn van uw woord. Dat we uw woord mogen verstaan, meer zicht krijgen op wat hemelvaart betekent, de verheerlijkte Christus, waar ook de apostelen van hebben gepredikt. En dat we ook meer en meer leren om van daaruit uw evangelie te verkondigen. Hij, die de troon heeft bestegen tot in alle eeuwigheid. Heer, ik wil u prijzen. Ik wil u de eer en de glorie brengen. Wilt u ook ons helpen als gemeenschap samen, dat we met elkaar uw grote naam de eer en de glorie brengen. Maar ook, Heer, als er dingen zijn in ons leven die weg moeten, help ons daarbij om ook elkaar te helpen. U heeft er ook ons elkaar gegeven, Heer, om elkaar ook te helpen, om beter te worden voor u, met eerbied gesproken. Vader, wees zo zelf, door uw Heilige Geest in ieder van ons hart. En Heer, als we u niet kennen, bid ik nogmaals, Vader, dat u zelf openbaart, door uw woord en door uw geest, opdat alle die hier zijn, eens ook daar zullen zijn waar u bent. En dat niemand van ons verloren hoeft te gaan, omdat het bloed van Jezus gevloeid heeft voor een ieder die gelooft. Zegen ook dat we ons samen zijn straks, Heer, dat bid ik u, in de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus alleen. Amen. Goed, dan willen we met elkaar gaan zingen. Uit Johannes de Heer 114. Er is een overheerlijk land. En ook daar vinden we weer terug over de troon. 114. In couplet 3, daar zien we de laatste zin. Als we om zijn troon daar staan. Wat zal dat zijn? En misschien mogen we nu ook staan. Dat moet niet, maar we mogen nu ook al hem aanbidden. Groot maken in geest en waarheid. En ook nu al, ja, moet ik zeggen, soms kan het lekkerder zingen als je kan staan. Dat moet niks, dus voel je vrij. 114 uit Johannes de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met jullie allen. Amen. Ik wil als afsluiting nog zingen lied 720, Gouden Harpen Ruisen. En ook daar gaat het weer over hemelvaart. Dood en graf verwonnen, hij zegt het refrein, juicht uit volle borst. Jezus voert ten hemel. Glorie onze vorst. 720 uit Johannes de Heer. Helaas afgelopen. God zegen allen.